There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
De Beneliga is terug op de agenda. Een ouderwetse transfersoap rond Mark Diemers. En verder gaan we op snuffelstage bij vriend van de show Thomas Rijsman. Voornamelijk om te praten over zijn net verschenen boek Marokkaanse Trots. Ondanks dat Titus ons wederom heeft laten zitten, gaan we vol gas naar een nieuwe aflevering van de derde helft.
Ik hoop dat toekomst koeken.
Bij elke keuze twijfel ik.
If Ona will suck me, of course.
Doe je leren bekleding? Pak je een automaat?
Ik ben wel even klaar met het geile tyfusvoetbal.
Hallo allemaal, Gijs hier weer. Titus met de staart tussen de benen vertrokken naar België volgens mij. Hij laat ons weer zitten. Welkom ten eerste bij de Eredivisie podcast van Nederland. Ik raak Titus Riedeltje ook eventjes aan. Waar we normaal gesproken in 45 minuten de Eredivisie bespreken. Maar nu, uiteraard in tijden van corona, Snijboon, je weet het als geen ander. Proberen we onze luisteraar toch nog up-to-date te houden. Met bekende rubrieken, gasten en voornamelijk de snuffelstage. Nu Titus ons weer op de last minute heeft laten zitten, hebben hem weer uit de kast getrokken.
Ja.
Mislukt profvoetballer.
Ik zat er nog.
Hij zat er nog. Mislukt profvoetballer, vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland.
Ja, ja, ja.
Pepijn Veerman. Hij
heeft
je wel. Je begint met mislukt profvoetballer, gewoon als introductie.
Ja, heerlijk.
Ik luister er ook naar. Dankjewel.
Tweede basisplaats.
Ja.
Misschien een rare vraag, maar wanneer ben je jarig?
6 maart 1992 geboren.
Dus je bent ook 6 maart jarig.
Ja, klopt. Nog steeds.
6 maart jarig. Jongens, je zou denken, rare vraag. Maar we zijn tegenwoordig in te huren. Voor feesten en partijen. Wij staan namelijk op website Brocco. Waar je tegen forse betaling een filmpje van ons kan krijgen. Als je jarig bent.
Is dit serieus?
Dit is serieus. Weet je dat echt niet?
Waar moet dat leiden dan?
Nou, ik heb even opgezocht. Brocco is een website waarin voornamelijk CN'ers en mensen die echt onbekend zijn, zoals wij, opstaan waar je een video voor kan vragen. Voor als een vriend of vriendin van jarig is. Bijvoorbeeld Sjaak Zwart en Bobby Eden staan erop. Bobby Eden krijg je waarschijnlijk ook nog iets meer dan alleen een filmpje. Maar het kost je €65 voor Sjaak Zwart en Bobby Eden.
Samen.
Maar,
dan krijg je een filmpje van Sjaak Zwart en Bobby Eden.
Ja, dat zal wel eerlijk zijn. Goed, er staan ook Eredivisie-spelers op. Mark Diemers, Bilal Ulcik. Zijn voor €30 te strikken. Dus dan krijg je een filmpje van Mark en of Bilal.
Waarom doet Groningen dan zo moeilijk?
Niet samen.
Weet ik niet, maar sturen wij €5 mee dan als we een filmpje doen voor iemand?
Nou komt het. Wij staan op gelijke hoogte met Ruben Schaken. En voor 50 piek
hebben wij... Nou, hou op.
Ja, maar dan krijg je gewoon een bericht van 2,5 uur of zo. Van ons.
Titus komt gewoon op je verjaardag dan.
Dus het kost €50 voor een felicitatie van ons. Terwijl...
Gaan we dat even naar beneden doen?
Ja, dat moet wel. We gaan even Brocco benaderen, want dit slaat natuurlijk
50 helemaal nergens. Letterlijk.
Ik acht de kans zo klein dat mensen ons in gaan huren. Maar voor €50 kunnen we echt jaren op die website
niet
blijven staan.
Niet zo bescheiden, Snijboon. Je weet het niet.
Pepijn, zou jij het leuk vinden?
Om een video ik denk het wel. Van, ja, ik denk dat je rond 6 maart een uitnodigingetje kunnen verwachten.
Uitstekend. Tim?
Hoi.
Ja, je ziet er eigenlijk redelijk prima uit voor een zondag. Mm-hmm. Moet ik jou vragen naar je kapper of niet?
Weet je wat het leuke is, Gijs? Vorige week heb jij echt zo'n slechte oproep gedaan naar een soort van quasi-sponsorship. Niemand zou zogenaamd geld willen geven. Dus richt jij tot de kapper. Ja, nee, dat is sowieso waar, maar ook los van corona.
Ja.
Toen richt jij tot de kappers die luisteren. Die ook nog ruimte hebben voor een gratis knipbeurt. En het is ongelooflijk, maar een kapper heeft zich gemeld. Jeff, Rose, Barbers en Academy te Heemskerk. Dus die hebben ons aangeboden om dat we een keertje met z'n vieren langs kunnen komen. Worden we allemaal lekker geknipt, krijgen we shampoos en waxjes mee. Voor snijden waarschijnlijk een soort bowlingbalolie.
Ja, ik wou net zeggen. Het klinkt echt niet als een goede dinsdag dat ik naast Gijs in de kappersstoel moet gaan zitten.
Precies. Maar als zo'n slechte oproep al werkt, wil ik even mij richten tot onze Turkse luisteraars. Hè?
Okay.
Zijn er Turken met een kliniek in transplantatie? Dan kan Snijboon een keer aanschuiven misschien.
Ga je dan zelf ook mee?
Ja, is goed. Om te kijken.
Ja,
Hij kan niet veel slechter dan die van mij, maar deze was slechter, de oproep. Maar goed, we gaan dus met z'n allen een keertje ons laten knippen door Jeff Roseboom en Academy trouwens. Hè? We zijn dus wel proefkonijnen.
Jeff Rose, niet Roseboom.
Jeff Rose.
Maar is Academy, dan word je dus gewoon geknipt door een 12-jarige met kniptalent of
precies,
zo.
Precies, precies. Dus we zullen zien. Het is wel echt leuk. Ik vind het echt grappig dat mensen erop gereageerd hebben. Dus dank daarvoor. Snijboon, ik was vroeger heel erg fan van ons gestrekte been. Dat hadden we altijd in onze WK-serie. De eerste vraag. Dus
dat
ik
was
ga
mijn
met,
favoriete jingle. Was dat.
Ik ga er met gestrekt been in bij zonder jingle. Zijn we in Nederland, of is de stekker er te vroeg uitgetrokken dat we tot 1 september niet kunnen voetballen? Nu er overal ter wereld weer gevoetbald wordt.
Oh, dit staat wel haaks op de onderwerpen die we hiervoor hebben behandeld, hè?
Ja, we moeten op een linkje naar het voetbal.
Ergens, ja, oké. Okay. Ja, een hardcut doen we vandaag.
Ja, zeker.
Vraag je het aan mijn liefhebbershart of aan mijn rationele zelf?
Wat je wil, allebei.
Kijk, ik snap de enige reden dat de Bundesliga, de Premier League en La Liga nu uitgespeeld worden, zijn financieel.
Mm-hmm.
Niemand wint er wat mee. Het zijn onnodige gezondheidsrisico's. En het slaat eigenlijk natuurlijk nergens op. Dat wordt uitgespeeld, waren het niet, dat er gewoon heel veel miljoenen nog klaar liggen. In Nederland zijn er gewoon een stuk minder miljoenen, waardoor er geen financiële druk was om het uit te spelen. Waardoor ik nog steeds wel heel goed begrijp dat we niet voetballen. Maar ik heb gisteren Bayern Mönchengladbach gekeken, Napoli Inter gekeken en Barça tegen Mallorca. En dat was wel echt een fantastische zaterdagavondbesteding. Dus mijn liefhebbershart vindt het heel fijn dat voetbal weer terug is. Maar ik snap wel dat we in Nederland gestopt zijn.
Dus politiek correct.
Ja, ik ben geen Tim, sorry.
Nee.
Tim had waarschijnlijk gelijk iets geroepen en mensen beledigd. Maar dat...
Iemand anders nog een hele andere mening toegedaan, Pepijn?
Ik sluit me er eigenlijk wel bij aan. Ik kan het begrijpen. Maar ik moet zeggen, het bevalt me best wel weer, de potjes zo.
Eerlijk toch?
En ik moet eerlijk zeggen dat ik me ook op betrap dat ik het achtergrondgeluid van juichende mensen die er niet zitten ook nog best wel kan waarderen.
Ik vind het super knap gedaan.
Ja. Ja, maar mogen we dan ook... Oké, dan bij La Liga hebben ze gezegd, ja, we doen ook die animaties van die fans van FIFA. Maar ze hebben echt FIFA 98 gepakt of zo. Want het slaat helemaal nergens op.
Maar spelen ze in Rusland ook of niet? Weer? Nu maar dan toch... moeten ze die racistische dingen ook in dat op dat soundboard zetten. Anders is het niet reëel.
Oké, Tim.
Ja, maar dat vind ik dus wel.
Ik had dus wel gelijk net met wat ik zei.
Nee, Bon is geen Tim. Dan gaan we door naar... Dit was een goed lijntje naar onze voetbal-update. Om te beginnen, groot nieuws afgelopen week. Deloitte is er nog maar eens ingedoken in de Beneliga. Hij is terug op de agenda. De clubs krijgen het rapport binnenkort echt in te zien. Wij hebben al een stukje kunnen zien en lezen. Tim, wat is jouw gevoel?
Heel veel kort uitleggen wat het precies gaat inhouden, hoe ze nu voor zich zien.
Ja.
Het is ook 1 competitie, 18 clubs. Daarvan zijn 9 Nederlands, 9 uit België. Geen play-offs, dus de eindstand is de eindstand na 34 wedstrijden. De slechtste club uit Nederland en de slechtste club uit België, die degraderen direct.
Mm-hmm.
De ena slechtste club uit Nederland en de ena slechtste club uit België spelen play-offs.
Dus toch play-offs?
Ja, precies, voor degradatie. Zeker, Gijs. Ze hebben het idee om 7 Europese tickets te verdelen in die competitie. Wat leuk is. Kijk, het staat buiten kijf...
Ik hoor het aan je stem.
Nee, het staat buiten kijf dat als wij in Nederland, maar ook in België, een stap voorwaarts willen maken, dus iets dichter bij het grote geld willen komen, dan moet er iets gebeuren. En dat kan gewoon niet binnen de eigen landsgrenzen worden opgelost. Dat geloof ik gewoon niet.
Nee.
Kijk, voordeel van de Beneliga is dat de omzet... Ze verwachten tussen de 250 en 400 miljoen extra. Dat betekent een omzetstijging van 35% gemiddeld per club.
Mm-hmm.
Het aanzien van de competitie gaat denk ik omhoog. Grotere clubs, hoger algeheel niveau, waardoor de jonge talenten zich meer weerstand, dus betere ontwikkeling.
Mm-hmm.
Aansluiting bij de top 5. Want als dit zou gaan gebeuren, wordt het de 7e competitie op basis van die eurocoëfficiënten. Dus dat is wel interessant. Nadeel is, logische nadelen. Veel derbies verdwijnen bijvoorbeeld. Nederlanders die hebben natuurlijk alleen een gevoel bij Nederland. Ze willen niet de beste zijn van Nederland en België. Want dat gaat ons chauvinistisch hard
onttrekken. Maar welke zouden er verdwijnen? Welke echte derbies?
De Hondsrug derby bijvoorbeeld? Nee, maar zowel in België zijn er wel derbies. En in Nederland heb je natuurlijk ook NEC Vitesse.
Die ook niet gespeeld wordt.
Die ook niet gespeeld wordt.
Nee, maar kijk.
Ik snap wat je bedoelt.
Ja, je snapt het punt.
In dat artikel staat dat zij verwachten dat het fan engagement dat toeneemt. Ik geloof dat eigenlijk niet.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar daarom heb ik een eigen plan bedacht. En dat is een eigenlijk een soort genuanceerde oplossing. Namelijk een halve Beneliga. Dus we beginnen. 1 helft van de competitie speel je in Nederland. En dan heb je een soort kampioenspool, wat ze in België nu ook hebben. Dus dan gaat de helft van Nederland, de bovenste helft en de bovenste helft van België, gaan de rest van de competitie in een soort kampioenspool uitspelen. Waardoor je nog steeds meer, denk ik, prijzengeld, marketing, sponsors kan regelen.
NBA playoffs.
Laten we het inderdaad eerst een soort middenweg. En dan kan je ook kijken, werkt het ja of nee? In plaats van dat je in één keer zo rigoureus overgaat. Want ik denk dat de kans groter is dat je zo'n genuanceerd plan erdoor krijgt. Helemaal bij die hooligans. dan dit.
Ja, maar het hele probleem is dan natuurlijk dat je echt alleen maar die topclubs heeft die meer geld overhouden. Maar als ik op één punt, hè, want jij zei net, en dat las ik ook terug, de slechtste Nederlandse club degradeert.
Ja.
En de slechtste ja. Belgische club.
Ja.
Ik vind dat toch even bullshit.
Word je elfde, vlieg je
er toch
uit.
Je kan dus gewoon inderdaad elfde worden en degraderen.
Ja, maar
nee, dat negende.
Maar ja. Snijboon, dan heb, anders heb je binnen de kortste keer weer een Eredivisie, hè?
Ja, maar dan moet je toch die hele Beneliga niet starten als nee, dat de verwachting
dat
is.
Dat is zeker waar.
Uitgangspunt moet toch zijn dat die clubs ook aan elkaar gelijk zijn. Niet dat ja, je daar nog 10 jaar heen moet groeien. Ik vind het zo'n onzin dat je als 12e kan degraderen in die competitie dan.
Nou, nog in de kinderschoenen, merk ik.
Ja, nou, ze hebben mij ook niet gebeld nog. Gaan we, ik bel hun wel maandag. Wat, ja. Ik vind
maar
dat echt idioterie.
Wat je zegt van de derbies en de charme verdwijnen. Maar, en ze zeggen in dat onderzoek, het is goed voor de fanbase. Het zou het versterken.
Dit, en die derbies deze... heb ik bedacht, hè?
Ja, ja, ja. Maar daarom, want ik denk als je als Vitesse nu naar RKC moet, dan is het toch een mooiere pot om naar Genk te gaan dan naar RKC.
Ja, misschien wel. Ja.
Dus ik zou niet. En dan heb je ook nog misschien het Nederland-België gevoel dat er nog een beetje over is. Dus ik kan begrijpen dat dit juist de support versterkt. Omdat het een mooie competitie ja, wordt
het,
en mooie
ik vind
potten.
Het zelf serieus wel een prikkelende gedachte. Alleen ik denk gewoon niet dat het realistisch is om in één keer van deze situatie naar een 100% andere situatie te
nee,
gaan.
Misschien niet.
Maar durven wij hier nu aan tafel te zetten dat zeggen dat wij niet per se tegen een Beneliga zijn? Dat, want het is jarenlang wel echt een taboe geweest, de Beneliga.
Het enige het gevoel wat ik een beetje krijg, en ik denk dan even namens mijn geliefde FCM'en. Je kreeg al zoveel weerstand op het maken van de Europese Super League. Van echt alleen maar de elite van Europa. Mm. Dat dit is wel een soort tussenstap.
Ja.
Dus je raakt nu al wel de kleinere clubs raak je kwijt. Die raak je gewoon uit het zicht. Ik zal dan Emmen niet vaak meer zien.
Mm. Dus, ja, dat is waar. Die spelen dan in een nationale competitie. Hè? Want dat is dan het plan dat er nog 2 nationale competities onderhangen. Waarin je dus kan promoveren naar de Beneliga. Ja, die clubs. Ja.
Zou dan ook die leagues Beneliga maken.
Ja, maar, dus maar dat is qua financiën voor die clubs denk ik echt niet te redden. Want je moet best wel veel reizen en extra kosten maken, denk ik.
Maar er komt toch meer geld binnen?
Er komt meer geld binnen, maar ik vraag me af. Ik denk dat dit voor de kleine clubs wel echt risico's inhoudt. Want die hebben het financieel al niet heel makkelijk. Maar daar zullen ze vast rekening mee gehouden hebben dat de grote clubs, de kleine clubs ook een beetje bedruipen.
Nou, ik denk dat het heel moeilijk wordt om het erdoor te krijgen, omdat je wel democratisch bent ingesteld, ook als KNVB. Dus alle clubs mogen stemmen waarschijnlijk op dit plan uiteindelijk. En dan gaan natuurlijk alle kleine clubs
die stemmen doen, dus komt iedereen sowieso.
Het wordt een raadgeving.
Ja, precies.
Maar alle kleine clubs gaan natuurlijk dan tegenstemmen. Dus ik ben benieuwd of het er doorheen komt. Maar ik sta er niet onwelwillend tegenover.
Zeggen, dit rapport is gemaakt in opdracht van 12... Belgische en Nederlandse clubs.
Elf.
En dat zijn alleen maar de grote clubs. Dus de minst grote clubs die ik terugzag waren Utrecht en Vitesse. Voor de rest zijn het vooral de grote clubs die dit ook hebben aangevraagd.
Ja.
En daar zal het antwoord ook wel naar zijn dan.
Maar desalniettemin, eindconclusie. Ik vind het ontzettend positief dat die fossielen in Zeist wel durven na te denken over iets anders. Dan gewoon.
Alleen dit komt niet uit Zeist.
Nee, maar dat is dus het hele idee. Het komt niet uit Zeist.
Ja, maar als zij kunnen toch
maar ze durven wel na te denken over dit al iets anders.
Precies.
Maar goed, oké. Nog geen Beneliga, wel Eredivisie. Transfergeruchten en transfers. Een ouderwetse soap deze week, Snijboom.
En transfersoap. Ik heb genoten. Mark
GVST
Diemers.
Met Mark Diemers.
Ja. Ik verwacht ook zo'n zomercliffhanger, weet je? Dat je echt... Die is nu een beetje eigenlijk. We zitten nu in de cliffhanger. Mark Diemers speelt bij Fortuna. Groningen wil hem halen. Die zijn er vrij snel uitgekomen met Fortuna. En die hebben toen afgesproken dat Groningen een bepaalde periode zou krijgen om die transfer af te ronden. Nou, dat ging ook allemaal wel goed. Dat leek allemaal gewoon in kannen en kruiken.
Maar Groningen moest eerst nog wat mensen ontslaan, toch?
Ja. Nou, dat zijn verschillende potjes.
Heel goed.
Totdat Feyenoord opeens ten tonele kwam. En die hebben eigenlijk via de zaakwaarnemer van Diemers gemeld dat ze interesse hebben. En op dat moment heeft Diemers eigenlijk overal gewoon een pauze opgezet in de onderhandeling met Groningen. Want die afspraak loopt komende maandagavond volgens mij af.
Is het zo?
Dat Groningen en Diemers eruit mogen komen. Jan van Halst, ik ben het zelden met Jan van Halst eens, maar die zei, waarschijnlijk zet Diemers tot maandagavond zijn telefoon op vliegtuigstand. Dat zou ik ook doen, want dinsdag mag hij gewoon naar de Kuip rijden onderhandelen en waarschijnlijk is hij dinsdagavond gewoon speler van Feyenoord.
Oké, maar wat zou jij doen?
100%
Feyenoord. Dragende speler bij Groningen of bankzitter bij Feyenoord?
Hij is 26, ja, ik zou een 3- of 4-jarig contract bij Feyenoord tekenen, ben je 30, kan je nog steeds naar Groningen.
Voor 4 miljoen per jaar, liefst. Ja.
En dan kom je echt op een andere manier binnen. En hij zal niet het probleem hebben wat Brian Linssen heeft. Die bij Feyenoord niet genoeg ging verdienen. Want de nieuwe salarissen bij Feyenoord, die willen niet meer de 6 ton aan Liam Kelly betalen. En bijna het miljoen aan Narsing. Maar zelfs de nieuwe salarissen bij Feyenoord zullen van Mark Diemers gewoon hele mooie bedragen zijn. En dan speelt hij gewoon in de Kuip. Ja, sorry, maar die jongen is toch gek als hij helemaal naar Groningen afreist nu?
Pepijn? andere mening toegedaan?
Eens. Het is niet chic. Het is niet chic hoe het gaat. Dat is het. Maar
ja, maar ja, de voetbalwereld is niet chic.
Nee, ja, je hebt vaker van deze soaps inderdaad ertussen zitten. Maar hij heeft waarschijnlijk al twee keer achter zijn oren gekrapt toen in één keer Feyenoord zich meldde. Dat hij al oud en niet open was met het Groningen verhaal.
Maar even Pepijn, maakt Diemers Feyenoord beter? Heeft hij kwaliteiten die Feyenoord beter maakt?
Nee, ik zou zeggen van niet. Ik zou, als ik Feyenoord was, eerder misschien dan wat jeugd weer in proberen te passen. Want ik denk niet dat hij Feyenoord dermate veel beter maakt dat het dit waard is.
Ik hoorde ook iemand zeggen, is hij beter dan Wouter Burger? Nou ken ik Wouter Burger niet heel goed als speler, maar is hij zoveel beter?
Ik ook niet, nee.
Nou, hij gaat waarschijnlijk ongeveer evenveel spelen als Wouter Burger nu zou hebben gedaan. Dus ik vind gewoon wel... Kijk, ik snap het ook wel, want ze willen de selectie wat breder maken. En als hij zonder morren lekker op de bank gaat zitten, want hij wordt geen basis, met Toornstra, Ver en Kutje bijvoorbeeld, dan snap ik het wel. Maar echt dat toevoegen, nee.
Nee.
Hij zit wel structureel, statistisch gezien, bij de beste 3 of 4 middenvelders van de Eredivisie. Hè? Al 3 jaar op rij. Bij een club als Fortuna. Dus je zou verwachten, en we hebben vaak genoeg gezien dat het niet goed gaat, maar je zou verwachten dat hij bij een club als Feyenoord nog meer de kans krijgt om wel...
Maar daar is hij niet helemaal
zien.
Dat mannetje wat hij bij Fortuna wel is. En dan moet hij ze gewoon bewijzen als...
Ja, dat is waar. Ja, nou ja, maar in ieder geval vanuit Mark Diemers... Lekker tot dinsdag wachten. Heerlijk. Lekker teken in de Kuip.
Mooi.
Genieten daar een paar jaar.
Nog een opmerkelijke transfer, vond ik. Peet Bijen. Letterlijk ongeveer verwekt op het trainingscomplex van FC Twente. Naar ADO.
Hoe weet jij dat?
Ja, daar laat ik me niet
Ik snap daar echt helemaal niks van.
Nee?
Dan speel je bij Twente, wat ondanks dat het nu in een hele vervelende, slechte periode zit. Dat is gewoon de enige Engelse club in Nederland. Gewoon een prachtig stadion. Zeer leuk publiek. Gebruik veel drugs. Echt heerlijke sfeer. ik zou altijd bij Twente hebben gebleven. Of echt een stap omhoog. Maar ADO is een stap gewoon opzij.
Maar kwamen ze er niet uit bij Twente? Of was het gewoon toe aan iets nieuws? En toen dacht hij, nou, ADO.
Ik heb geen idee.
Volgens mij ik weet wel dat er bij ADO echt serieuze salarissen betaald worden.
Ja, die Mohamdi die stuurt alleen maar blanco checks rond, volgens mij, hoor.
Ja. De Meijers en Beugelsdijk verdienen allebei volgens mij 3 ton.
7 miljoen.
Nee, ja, allebei 3 ton, wat echt serieus geld. Dus ik ben benieuwd of Peet Bijen ook in zo'n salarisschaal. Of misschien heeft hij vriendinnen in het Karsien-stadion.
Maar voor ADO wel heerlijk. Gewoon redelijk ervaren verdediger, Nederlandse speler, aanvoerder van Twente. Niks mis mee.
Nee. En als laatste nog even. De geruchten rond Van de Beek worden hardnekkiger. Madrid en United. Klaassen wordt eventueel genoemd als opvolger, mocht hij met Werder Bremen degraderen. Tim, ik ruik iets van een YouTube-serie hier. Kan dat?
Zeker. Snijbo en ik gaan antwoord geven op de vraag: wat moet Donny van de Beek doen? Moet hij naar United gaan? Moet hij naar Real gaan? Of
gaan we
moet
daar
hij
nu
toch
antwoord
nog
op
bij
geven?
Ajax
nee,
blijven?
Toch? Wat zeg je? Dan gaan we niet nu een antwoord op geven.
Nee, dat gaan we woensdag doen.
Oké, hartstikke goed.
Op ons YouTube-kanaal. Abonneer.
Ik heb een weetje. Niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje. Ja, la 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 la.
Het is echt, ik kan hier wel een heel leuk verhaal ophangen, maar dat gaat niet echt lukken. Het is gewoon een heel kort weetje. Kelvin Stengs, die was als baby model voor Tommy Hilfiger, De Bijenkorf en Diesel.
Ja, ik zie dat wel voor me.
Ja, zo'n schattig mannetje met
Guitige
een afro-kapsel.
Jongen, ja.
Hartstikke leuk.
Moet even laten bezinken. Tommy Hilfiger, De Bijenkorf en?
En Diesel.
Oké. Okay.
Die 3/4 broeken, weet
Diesel,
je.
Diesel wel echt de minste van de 3, hoor.
Ja, als kind zit je ook niet lekker met die 3/4 broeken. Die scheuren dan over je knieën als je over de vloer kruipt.
Ja, dat is wel schattig, toch? Zo'n mannetje. Ik zie hem wel zitten, hoor.
Ja.
Heb je foto's gevonden ervan ook?
Nee, ik heb wel gezocht, maar niet gevonden.
Oh, hoe weet je dit dan?
Ja, het staat wel ergens. Gijsje, in de krocht van het internet kan je veel vinden, jongen.
Veel dingen die niet waar zijn ook.
We laten het daarbij en we zijn aanbeland bij... Buitenspel. Dit was eigenlijk al buitenspel. Ah, Tim, heb je nog een kort buitenspelletje of is die langer?
En doe eerst even iemand anders.
Ja, maar ik dacht, je bent zo kort aan het woord geweest. Je wordt ongeduldig.
Nee, ik vind het prima, jongetje.
Oké, hartstikke goed. Dan beginnen we bij tweede basisplaats van vandaag. Pepijn Veerman.
Ja,
eerste basisplaats.
Ja, het is feitelijk zijn eerste basisplaats. Toen was hij invaller.
Debuut. Zullen we het debuut?
Nee, basis, niet
het
debuut.
Basis. Laten we daarop houden. Nou, dan zal ik hem openen, het buitenspelletje. Brescia die heeft de juridische stappen aangekondigd.
Waar ligt dan Brescia?
Italië.
Naast Wietske?
Het is Brescia.
Brescia. Heeft juridische stappen aangekondigd tegen een eigen speler. Namelijk Mario Balotelli en Mino Raiola voor laster. Want ik weet niet of jullie de beelden hebben gezien. Balotelli meldde zich op het trainingsveld en die werd weer weggestuurd. Want die kon geen medisch paspoort overleggen omdat hij geen coronatest had afgenomen. En dat heeft hij dus blijkbaar niet aangeboden gekregen van Brescia. Brescia. Mm-hmm. En dat vond Mino Raiola racistisch en discriminerend.
En nu suit Brescia?
Brescia weer Raiola en Balotelli voor laster. Omdat ze zeggen dat het nergens op slaat. Nee, dus het is een soap die nog to be continued.
Maar was het niet gewoon zo dat hij is volgens mij letterlijk onverzekerd. Als hij zonder die coronatest op het trainingsveld staat. Dus ja. Als er dan wat gebeurt, worden gewoon nul van de kosten worden vergoed.
Nou, is dat niet zo'n heel groot probleem met Balotelli, denk
ik? Nee, maar bij Brescia wel.
Dat is zeker waar.
Ik denk dat Brescia minder rijk is dan Balotelli, namelijk.
Ja, dat is zeker waar. Ja.
Ja, zeker.
Interessant.
Maar ik vind het toch jammer, want ik had gehoopt dat... Want hij komt uit Brescia, daar is hij geboren volgens mij. Dat het was wel een mooi verhaal, dat hij overal moeilijk was. En dat hij dan, als hij thuis komt, dat hij zich dan ging gedragen. Maar helaas loopt ook dit weer verkeerd. Dus nu de volgende stap is China of Amerika, denk ik.
Ja, ik vind het ook zeer jammer voor het talent wat hij heeft. Maar goed, dat was mijn buitenspelletje.
Misschien een blanco check voor Mohamdi. Snijboon.
ik kreeg allemaal updates van oude buitenspelletjes. Dus ik dacht, we doen even een korte RTL Boulevard ronde.
Okay.
Laten we beginnen met het verhaal wat Tim vorige week uiterst eloquent aan de man bracht. De scheiding van Dirk Kuyt. Omdat je daar mooi over sprak vorige week.
Nee, okay.
Goed nieuws voor Gertrude. Die wordt echt miljonair. Ja. Want die krijgt gewoon de helft van het vermogen van Dirk Kuyt mee.
Oh ja?
Dus die zit heerlijk in de slappe was.
Ik las dat Gertrude, die kan dus iets van 9 miljoen krijgen of zo. Maar ook nog alimentatie.
Ja, want met die 9 miljoen weet je natuurlijk nooit zeker of je het nog haalt.
Nee. Gertrude staat niet bekend om goede investeringen trouwens.
Nou jawel, ze heeft geïnvesteerd in Dirk Kuyt. Oh, ja.
Maar was wel duurzaam, heel lang duurde.
Ja, dat was wel echt hard werken. Laag rendement ook.
Zou maar geen 9 miljoen waard zijn hoor.
Heel laag rendement. Zou je,
even kijken, zou je 22 jaar met Dirk Kuyt nu een relatie aangaan voor 9 miljoen?
Ik denk het wel.
Ja, ik ook denk het hoor.
Maar ook echt handelingen verricht, hè, Snij?
Ja, ja, maar dat kan wel dat de prijs daardoor omhoog gaat. Maar ja, ze hebben echt 100 kinderen of zo, toch? Ja, dus ja, ja. Echt handelingen zat waarschijnlijk.
Oh, wat goed zeg.
En Dirk Kuyt heeft ook al een nieuwe vriendin. Dus die zit wat minder lang in het rouwproces.
Die vriendin?
Ook. En Neymar met zijn stiefvader van 22. Ken je dat verhaal nog? Ja, de moeder van Neymar van 52 had een relatie met iemand van 22. Maar dat ging al snel weer uit. Want het bleek dat hij ook een relatie had met de mannelijke kok van Neymar. En met de tuinman.
Was dat niet één persoon? Kok tuinman?
Weet ik niet.
Nee, joh.
Leuk. Dat is een beetje speler trainer. Ja. Dat is een beetje de Ruud Gullit van Huis en Neymar is dat dan. Maar slecht nieuws, want er zijn audioberichten uitgelekt van Neymar die man een kleine flikker en een klootzak noemt. Dus dat komt hem nu. En ik heb het even opgezocht, want je moet woke zijn, hè? Anders word je gecanceld, Tim.
Ja.
Dus ik heb even opgezocht en de LGBTQIA+.
Ja, dat klopt.
Groepering in Brazilië hebben Neymar nu aangeklaagd. Dus hij heeft een aanklacht aan zijn broek, omdat hij zijn ex-stiefvader van 22 heeft uitgescholden.
Oké.
Nog een aanklacht.
Nog een aanklacht, ja. Was dit de RTL Boulevard? Ja. Heel goed.
Dankjewel, Bridget.
Ja.
Ja, ik heb iets fantastisch.
Hoe heet die gozer ook weer, de Royalty Watcher trouwens?
Mark van der Linden.
Mark, het woord aan jou.
Ja, dankjewel. De FHM, die hebben altijd zo'n verkiezing van mooiste vrouw. En ze hebben nu een soort voetbalvariant ook gedaan. Dus, ik heb een vraag aan jullie. Er is één vrouw uit de Eredivisie. Dus een voetbalvrouw van een Eredivisie-speler is een mooiste vrouw. Van welke Eredivisie-speler die nu speelt, is dat de vrouw, denk je?
Ik heb dit ergens gezien, maar het is echt een hele onbekende, hè?
Nou, het is vooral ongelooflijk.
Beugelsdijk.
Ah ja, nee, maar wel bijna. Nick Marsman.
Nee.
Ja, Nick Marsman heeft het allerlekkerste wijf van alle spelers uit de Eredivisie.
Letterlijk het eerste wat hij klem heeft dus.
Nou ja, ik heb dat uiterlijk gezien. Dat is gewoon ballen met een grotere maat. Dus voor hem is het ook nog gewoon handig om te trainen, ja. Maar Nathalie Den Dekker, zoek alsjeblieft op als je niks te doen hebt. Ook zeker ook wel. Want het is gewoon wel echt ontzettend leuk. Ik heb Marsman weinig complimenten gegeven, maar Nick, dit is fantastisch, hoor.
Hij schijnt trouwens in belangstelling te staan van FC Utrecht. Nick Marsman.
Heeft hij toch al gezeten?
Ja, ja. Maar voor een terugkeer...
Okay.
Volgens mij.
Hij weet ook dingen van mensen dan, hoor.
Ja.
Hoe kan die man elke keer aan werk blijven komen?
Ja, dan komt die vriendin komt natuurlijk mee.
Ja, dat is het.
Oh ja, tuurlijk. Ja.
We hebben het is ook zijn zaak waarnemen.
We hebben het opgelost.
Oh. Zo!
Ja.
Ja.
Dat is bij Icardi. Dat Nick Marsman is eigenlijk de Nederlandse Icardi.
Heel goed. Goeie conclusie. Om buitenspel af te ronden. We gaan nu op snuffelstage met z'n vieren bij Thomas Rijsman. Hij is vaak in de show geweest. Hij heeft vorige keer ook de lancering van zijn boek aangekondigd. Marokkaanse trots. Het is volgens mij 2 maanden geleden gelanceerd. Snijboon heeft hem meteen gekocht en gelezen. Volgens mij redelijk enthousiast. Maar we zullen het daar voornamelijk over hebben. Over het boek Marokkaanse trots. Wat het inhoudt. En misschien is het nu nog wel relevanter dan ooit. Met alles wat speelt in de maatschappij. Dus dit wordt denk ik een van de meest serieuze sneeuwvalstages.
Komt er nog een lookalike?
Er komt zeker nog een lookalike.
Moet je het serieus gaan doen?
Nee, we hoeven niet serieus te doen, maar het is wel een redelijk serieus onderwerp. Dus laten we Thomas bellen, kijken of hij opneemt.
Zou ik nog een kopje koffie halen?
Wanneer krijg ik mijn stagevergoeding?
Als je dat dan morgen voor 9 uur even in de mail hangt.
Ik weet niet eens wat een fax is.
Inmiddels aangeschoven voor de god weet ik hoeveelste keer. Thomas Rijsman, auteur, podcastmaker, journalist. Maar voornamelijk natuurlijk grote vriend van onze show. Welkom. Hoe is het?
Ja, heel goed. Lekker.
Dat je nog tijd had voor ons, zeg. En al je media-aandacht die jullie krijgen met jullie boek.
Voor jullie maak ik altijd een middagje vrij, hè? Dat weet je.
Ja, uitstekend. Uitstekend. Marokkaanse trots. Het is eindelijk zover. Volgens mij had je het vorige aflevering heb je 23 keer genoemd. hij is in maart gelanceerd. voor onze YouTube-kijkers. Er komt nu een vliegend boek in beeld.
Nee, maand geleden bij het Suikerfeest. Nou, 3 weken geleden of zo. Okay. Uitgesteld wegens corona en ietsje later.
Boek geschreven, smaak over de smaakmakers in de Eredivisie met een jeugdvriend van jou, Nordin Goudani, als ik het goed uitspreek.
Goudani, ja. Prima,
samen?
Doe je goed.
Waarom samen?
Omdat wij een gemeenschappelijke liefde hebben voor Marokkaanse voetballers. En omdat we als jochies van 12 dezelfde CITO-toets hebben gemaakt in dezelfde klas. En hij met een score van 5,46 naar de LTS werd gescoord en gestuurd. En ik met een score van 5,47 naar het VWO mocht. En dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met onderschatting of discriminatie van Marokkanen. Dus we hebben een gemeenschappelijk verleden en motivatie om eens te onderzoeken in de voetballerij of dat daar ook allemaal aan de hand is. Dit soort niet zo chique praktijken.
Maar het boek heet Marokkaanse trots. Dus het gaat over hoe Marokkaanse voetballers reageren onder bepaalde omstandigheden.
Ook, ja.
Of is het onderliggende soort van toch racisme wat misschien onbewust in de voetballerij speelt? Of is het echt op de karakter van de Marokkaanse voetballer gespeeld?
Nee, het is heel veel. We hebben 20 mensen ruimte gegeven in het boek om met ons te spreken. En het gaat over hun techniek, het gaat over straatvoetballen, het gaat over Marokkaans meisje zijn en ambitie hebben om in Nederland zelf al te komen. En het gaat eigenlijk in ieder gesprek ook, heb je het gevoel dat je als Marokkaan met 1-0 achter staat in de maatschappij en ook in het voetbal. En dat komen in meerdere portretten komt die thematiek terug. En eigenlijk, dan heb je het natuurlijk ook over Marokkaanse trots. Wordt die begrepen? Wordt die niet begrepen? Zit die je in de weg? Helpt die je? Kijk, Ziyech die ging vanwege gekrenkte trots niet voor Oranje spelen, maar voor Marokko. Dus dan is het op zich wel een hele interessante vraag. En zeker voor mij als kaaskop. Wat is Marokkaanse trots? En nou, dat hebben al die enorm goede voetballers, en iets minder goede voetballers soms, mogen uitleggen aan mij en Nordin.
We kregen een vraag van Freek via de social media en over Ziyech gesproken. Hij wil weten of jij het gevoel hebt dat Ziyech's keuze voor het Marokkaanse elftal een opwelling was. Een opwelling van Marokkaanse trots of gekrenkte trots.
Nee, geen opwelling. We hebben Ziyech niet zelf gesproken. Wel zijn zaakwaarnemer, heel uitgebreid. Echt urenlang op de Zuidas. En daar hebben we het wel over gehad. Nee, ik denk als je dit boek hebt gelezen en ook als je de actualiteit natuurlijk volgt nu met Black Lives Matter, is dat er is zoiets als microagressie. Dus dat is zeg maar dat je als je zwart bent of Marokkaan in Nederland, dat je keer op keer verspreid over je hele leven soms te maken krijgt met, noem het discriminatie, onderschatting, stereotypering, vooroordelen. En als je dat telkens bij elkaar optelt, dan wordt dat iets, al die kleine dingen wordt iets groots. Dus ik denk dat bij Ziyech gewoon, die was heel trots dat hij voor Oranje mocht spelen onder Guus Hiddink. Maar toen Danny Blind en Marco van Basten langskwamen en hem voor de zoveelste keer het gevoel gaven, of het terecht of onterecht is, dat hij als Marokkaan niet Oranje waardig genoeg was, dat hij toen dacht, flikker maar op, ik ga lekker voor Marokko spelen. Dus je zou dat ergens een opwelling kunnen noemen van, nu is genoeg, maar het is natuurlijk een opeenstapeling van heel veel. Dus in dat opzicht is het eigenlijk een heel logisch gevolg, vind ik.
Hey, en waren er nog spelers uit jouw boek? Want ik neem aan dat je het allemaal, die hoofdstukken, die stuur je dan terug en die gaan het dan herlezen. Wie was het moeilijkst? Wie zei van, ja, hou even, dit gaat eruit. En dit gaat er ook uit.
Ja, dat vindt die persoon natuurlijk niet leuk als ik dat ga zeggen. Moet ik even kijken. Boula was heel relaxed. Anas Etchebar was er niet blij mee, dat durf ik wel te zeggen. Jullie weten wel wie Anas Etchebar is natuurlijk. Zeker, de jongen zeker. Die als het grote talent van Varkenoord. En die, in het boek zeg ik hem ook een beetje de Nouri van Feyenoord. Al heel lang heel bekend onder Feyenoord-volgers van, nou, er komt er nu eentje aan. Speelde ook een hele talentvolle lichting van jeugdinternationals. Brak ook door bij Feyenoord. Heeft 2 keer tegen PSV gescoord ooit. Onder Fred Rutte. Wereldgoals. Maar is eigenlijk daarna echt in een stijgende lijn. Maar in een kaarsrechte lijn omlaag is zijn carrière omlaag gegaan. En ja, daar gaat het hoofdstuk natuurlijk over. Daar heeft hij heel uitgebreid met ons over gesproken. Alleen ja, toen puntje bij paaltje kwam, toen hij teruglas, dacht hij, ja, dit wil ik helemaal niet in de media hebben. Dit treurniswekkende verhaal.
Waar zit hij nu?
Roemenië ergens. En oh. Ja, het is nu natuurlijk corona. Maar toen hij daar heel even zat, heb ik ook niet gehoord dat hij 28 keer gescoord had. Dus ja, ik vrees dat aflopende zaak is. Maar het was een heel leuk gesprek, hoor. Het was niet dat hij vervelend was. Alleen ja, toen zijn zaakwaarnemer vooral, en geloof dat zijn broer is, het teruglas, dacht hij, nee, dat gaan we niet doen. Maar uiteindelijk is het goed gekomen.
Thomas, de drie voorop zijn Idrissi, Iataren en Ziyech.
Mm-hmm.
Die heb je alle drie niet te pakken gekregen persoonlijk, volgens mij, of wel?
Jawel. Idrissi wel.
Zover ben ik nog niet. Maar ja, waarom was Ziyech heb je wel geprobeerd?
Ja.
Waarom niet? Nou, is er een reden naar buiten gekomen of niet?
Nee, gewoon een formeel nee van Ajax vooral. Ja, kijk, ons antwoord daarop is altijd, en dat is terecht hoor. Al die spelers hebben 2, 3, 4 uur of zelfs meerdere keren met ons gezeten. Hebben heel lang uitgebreid gesproken met ons. En bij Ziyech wilden we dat ook doen. Nou, hij had die tijd niet. Hij wilde die tijd niet nemen. En het was in een moeilijke fase van Ajax dat we hem benaderden. Mm. Toen ze van Willem II verloren. En dan zou hij al die toestanden van begin Ajax-tijd moeten oprakelen. En dat in die periode van het seizoen, ook met de Champions League toen, had hij daar waarschijnlijk geen zin in. Dus,
mensen hadden toch ook tegen hem kunnen zeggen van, dit is wel een podium waar jij als grote Marokkaanse speler jouw licht kan laten schijnen en mensen kan duidelijk kan maken hoe het zit in zijn ogen.
Ik ben er niet bij geweest toen ze zaakwaarnemer of de club het hem voorlegde, maar ik weet een beetje hoe dat gaat. Dat gaat natuurlijk tussen de bedrijven door. En Ajax voelde het ook niet helemaal wat we aan het doen waren. Dus ja, als degene, zeg maar de boodschapper, de tussenpersoon, het niet goed uitlegt, ja, dan zegt zo'n Ziyech gewoon heel makkelijk, laat maar zitten. Ik denk als hij het leest, dat hij zeer vereerd is en dat hij bij een volgende eventueel deel 2 wel zal ja zeggen. En inmiddels heeft wel zijn broer het boek van Ziyech via ons, want we hebben contact met zijn broer wel. Mm-hmm. Dus ik hoop dat hij stukjes gaat lezen, want iedereen is lovend over hem en legt heel goed uit waarom het soms met hem zo is gegaan zoals het is gegaan. Alle ups en downs.
Rijsman, laat ik beginnen met een mooi compliment voor het boek. Want heel veel verhalen die erin staan, zijn verhalen die, als je ze los zou lezen, best wel makkelijk en zeker vanuit, zeg maar, onze, mijn eigen positie als een soort van hoogopgeleide witte man in Nederland, best wel makkelijk ook weg te gooien zijn als, oh ja, maar dat kwam door karakterbotsing of dat kwam juist omdat diegene op dat moment verkeerd reageerde. Dus los zijn het allemaal een soort van kleine vormen van racisme zijn er soms in terug te zien, waardoor het best wel makkelijk opzij te zetten is. Juist door die 16 hoofdstukken denk ik dat je heel duidelijk in het boek ziet dat er wel echt iets achter ligt en dat het niet 16 keer toeval kan zijn dat zaken op die manier lopen. Dat vond ik er heel mooi aan. Het andere wat ik er heel mooi aan vond is de namen juist van de mensen die nog niet zo bekend zijn. En voor mij was het mooiste voorbeeld daarvan Iwam Abali.
Meisje.
Een verhaal over over een vrouw in de voetballerij. En die het Nederlands elftal wil halen bij de vrouwen. Hoe zijn jullie bij haar terechtgekomen?
Heel eenvoudig. Ten eerste dank je wel dat je het zo gelezen hebt. Want ik kreeg kippenvel van toen je het zei. Want dat is ook precies de intentie. Van inderdaad, als je één zo'n verhaal hoort, dan is het heel makkelijk om te zeggen, ach ja, daar heb je weer zo'n verhaal. Of het komt niet echt binnen. Maar bij elkaar opgeteld kun je er niet meer omheen. En binnen de context van waar het in de hele wereld nu over gaat, denk ik dat dat heel belangrijk is. Maar Ilem, Hugo Borst zei ooit op tv, waar zijn de Marokkaanse meisjes bij de Oranje Leeuwinnen? Terechte vraag, want Oranje, het grote Oranje, is al decennia lang super multiculti. Maar dat is, zijn de Leeuwinnen niet. Althans, niet met Marokkaanse meisjes. Nou, dan ga je turven. Waar zijn de Marokkaanse meisjes in de eredivisie? Dat zijn er maar 4 of 5. En Ilem werd genoemd als de beste van al die meiden. De meest talentvolle. En dat is ze ook. Heel simpel eigenlijk. Dus dan ga je naar haar toe en ga je met haar kletsen. En Ja, echt een goed voetballertje hoor.
Echt het is wel echt, het is bij voorbaat vind ik het al zonde dat zo'n talentvol meisje training krijgt van Sjaak Polak.
Sjaak was wel heel gezellig om te ontmoeten. En die was helemaal gek van Ilem ook.
Maar ja, hij had het alleen maar over, ik ga er helemaal fit maken en zo. Zodat iedereen denkt, straks is ze helemaal fantastisch en zo. Ja, ik denk Sjaak is ook niet echt een voetbalmentor of zo.
En waarom zeg je dat, Tim?
Die indruk heb ik.
Nee, ja, dat is misschien wel een vooroordeel.
Ja, dat is waar.
Ja. Wat ik me afvraag, hebben jullie er bewust voor gekozen om je eigen mening niet in dat boek te veel door te laten schemen? Het zijn gewoon interviews. Is dat er bewust gedaan of denk je van, ik brand me er ook niet aan of ik kan me er niet aan branden?
Hij is meteen kritisch, hè?
Nee. Juist niet. Juist, ik vind het heel mooi dat je de mensen zelf hun mening laat vormen, maar...
Ja. Het is heel... In alle eerlijkheid, we hebben die discussie ook gehad met de redacteuren van die het boek mij begeleiden met het schrijven van het boek, ons begeleiden. En tuurlijk hebben we soms wel eens afgevraagd, moeten we meer een weerwoord geven? Moet ik soms meer de rol spelen van degene die kritiek heeft op zaken of weerlegt of bevraagt? Maar ik genoot heel erg van het feit om te luisteren en tuurlijk wel af en toe een vraag te stellen. Dus uiteindelijk heb ik wel bewust gekozen om vooral te luisteren en die mensen aan het woord te laten. Maar in alle eerlijkheid kwam ik ook niet zo heel vaak op een hele kritische vraag terecht. Omdat mijn nieuwsgierigheid groter was dan zeg maar het advocaat van de duivel gevoel dat ik zou moeten oproepen. Dus we hebben dat wel bewust gedaan. En links en rechts zijn er sommige mensen die zich daaraan irriteren. Die zich irriteren. Je moet altijd even nadenken. Ja.
Tim zei, hij wilde al bijna inspringen, Tim.
Maar er zijn ook heel veel mensen, zoals jij, wat jij nu zegt, Pepijn, dat ze dat prettig vinden. Dus ja, ik heb het heel bewust gedaan. Ik ben blij dat ik het zo heb gedaan.
En merk je dat het voor jou moeilijker was om over dit onderwerp een boek te schrijven dan andere onderwerpen? Dat niet?
Nee, helemaal niet moeilijk. Nee, ik was heel, heel gemotiveerd om dit te schrijven. Omdat ik heb zelf ook een biculturele achtergrond als Belg. En dat is natuurlijk niet vergelijkbaar met Marokkaan zijn of Algerijn zijn. Of Amerikaan zijn voor mijn part in Nederland. Omdat Belgen en Nederland best dicht bij elkaar liggen. Maar ik snap wel heel goed dat gevoel van ergens niet helemaal aansluiten op die Nederlandse maatschappij. En ik heb nooit last van anders zijn, maar dat hebben die... Dat hebben de Marokkanen in Nederland wel. Dus, en ik ben daar echt mee begaan en nieuwsgierig naar. Dus dat was eigenlijk heel makkelijk.
Ja, mooi.
Mag ik... was Anouar Diba, is die eng of niet?
Ja, nou...
Want hij kwam zo... Want aan het begin van jullie gesprek vertelt hij dat hij net door twee mensen op een motor of op een scooter is achtervolgd naar huis. En het enige wat hij daarover zegt is... Ja, het boeit mij niet zoveel, maar ik vind het wel vet dat ze nu weten waar mijn kinderen wonen. En ik zie dus voor me dat hij dat dan heel rustig vertelde.
En heel rustig,
ik word dan wel gelijk bang voor iemand. Als iemand zoiets overkomt en die blijft daar heel rustig onder.
Hij zei ook, ik kom van de straat en daar willen we liever dingen voorkomen dan oplossen. En dat zei hij ook heel, heel rustig. En heel ik weet nog heel goed, wij gingen met Diebe afspreken. En Noordin is ook niet straat, mijn co-auteur Noordin. Maar is wel veel meer straat dan ik. En ik ben gewoon een kakker.
Jij bent meer laan, ben jij.
Ja, precies.
Avenue.
Dus Noordin, die ging heel goed op die vibe van Diebe. Want die ratelde gewoon geen grijs tinten, zwart-wit. En bam, 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 en zo is het toch gewoon. En wij op straat. Ik heb alles gezien en ik weet hoe het is om armoede te hebben. Ja, ik was leeggezogen na 2 uur en ik was ook wat was je vraag ook alweer? Nee, ja, dus ik was blij dat het gesprek voorbij was. En ik heb hem laatst weer gezien. Zaten we bij hem thuis. Ik weet niet ook waar hij woont. En daar is hij niet zo bang voor. Nee.
Jij kwam in een bureau aanrijden in plaats van op een motor.
Ja, precies. En toen was ik na 1,5 uur was ik weer helemaal leeggezogen. Joh. Maar ik lees nu hele... zo is hij gewoon. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi. En daar had ik ook in de Volkskrant werd gezegd dat Diebe alleen maar onzin ratelt in dit boek. En dat vind ik echt minachtend van die recensist Paul Onkoud. Verder uitstekende
heeft hij je toen een appje gestuurd op je wilde lunchen of niet? Dat doen recensenten toch?
Ja, precies. Nou had ik wel iets anders met hem moeten doen, vrees ik ook. Maar ik ben eens nieuwsgierig waar dat gedrag van Diba vandaan komt en waarom die dingen zegt zoals hij ze zegt. En ga nou niet altijd bedenken of het helemaal waar is wat hij zegt, maar bedenk eens waar die vandaan komt, waarom die de dingen zo zegt. Dat is veel interessanter, want dan ga je hem veel meer begrijpen. Ja. Dus ik vind het jammer dat Paul dat een beetje heeft overgeslagen. Maar Paul zal best een reden, Onkoud, zal best een reden hebben gehad om te zeggen dat hij onzin ratelt. Blijkbaar weet hij dingen die ik niet weet. Maar luister gewoon eens naar die gasten. Super interessant.
Hey, is de Black Lives Matter-beweging een geluk bij een ongeluk voor jou of niet?
Ja, nou vraag je me. Ja, ik moet eerlijk antwoorden.
Nou, je mag de vraag wel nuanceren.
Nee, tuurlijk, jawel. Omdat de thematiek in het boek deels ook heel erg aansluit op wat de zwarte bevolking wereldwijd meemaakt. Dat zijn dezelfde mechanismes. Het is natuurlijk niet één op één vergelijkbaar. Dat heeft echt wel een andere context, een ander verhaal. Maar is het een blessing in disguise? Aan de ene kant wel, want hey, het boek sluit daarop aan. Aan de andere kant, ja, het gaat nu over de zwarte bevolking en wat zij meemaken. En als wij dan komen zeggen, ja, maar Marokkanen hebben ook... Dat voelt een beetje raar, dus ja... Mm-hmm. Ja, nee.
Het maakt het palet wel breder. Als in, ik vond het wel, ik heb het afgelopen week helemaal gelezen. Het verbreedde wel mijn perspectief op de zakenwereld. Ik zal niet zeggen, als je het leest, dan hoef je je niet bezig te houden met alle andere dingen die gaande zijn. Maar het is niet slecht voor hoe je de zaken ziet, durf ik wel te zeggen.
Nee, ja, en de boekhandels liggen nou vol met van die tafeltjes met boeken zoals die ik nu zelf ook aan het lezen ben over zwart zijn en succesvol zijn en weet ik het allemaal. En wij zeiden tegen de uitgever, moeten we nou niet proberen dit boek op hetzelfde tafeltje te krijgen? Maar ik snap dat wij die vraag stellen, maar ik snap ook dat mensen zeggen, nee, dat boek hoort niet op dat tafeltje thuis, want ja, dan kun je net zo goed alles erop gaan leggen. Maar het past er wel bij.
Hey, heel veel mensen in het boek leer je op een andere manier kennen. En bij de meeste mensen vind ik dat ontzettend interessant. Ik schrok er wel van hoe positief Mohamed Hamdi naar voren komt. Want als ik die in interviews zie en over het algemeen voorbij zie komen op tv, vind ik dat gewoon een hele rare en enge man. Maar in jullie boek lijkt hij dus best wel aardig.
Ik heb wel een van jullie geappt. Van wat zeiden jullie negatief over die Hamdi, joh?
Ja,
wat hebben jullie tegen Hamdi?
Maar los van Marokkaanse trots of wat dan ook, is dat toch gewoon een hele rare vogel, die man?
Nee.
Ja, maar Snijbel, waar baseer je dat op?
Ja, dank je.
Ik denk omdat die excentriek is. En omdat het... Misschien ook omdat het gewoon heel slecht bij ADO liep en dat je daardoor soort in je hoofd een soort 1-1 is 2 gaat doen. Dan zal Mohamdi wel slecht leiderschap aan die club, leiding geven aan die club. Ik weet ook niet per se waar het op gebaseerd is. Maar dit
is dus wel precies, en nu worden we heel serieus, maar wat het probleem is toch? En ik weet dat je het niet bewust doet, maar onbewust valt het toch.
Nee, maar ik heb ditzelfde ook met die voorzitter van Telstar. Vind ik ook gewoon een hele rare vogel. Omdat het hele andere figuren in de voetballerij zijn.
Ja, en ook omdat Snijbo en ik zitten redelijk in de voetballerij. Mohamdi kwam vanuit het niets en die kreeg in één keer een ontzettend voorname functie bij ADO. Hij ziet er niet ontzettend representatief uit.
Dat maakt niet uit,
maar die combinatie van alles, ik snap Snijbo wel.
Hij kwam niet uit het niets. Hè? Dat wordt in het boek wel uitgelegd. Dat hele voortraject, dat heeft hij helemaal uitgestippeld. Ja. En daar zit gewoon echt wel... Hij heeft echt een stip aan de horizon gezet. En daar wil ik heen. En dat is hem gelukt. Dus het tegendeel, het komt helemaal niet uit het niets. En dat hij niet representatief eruit ziet, dat klopt een beetje. Want mijn eerste indruk toen ik hem zag de trap aflopen in het stadion van Den Haag...
Met dat Red Bull blikje.
Hij had een Red Bull blikje in zijn hand en had niet een driedelig pak aan. Maar ja, wat ik ook een beetje met Diba heb... Eigenlijk moet ik me daar dan zelf even overheen zetten en bedenken, waarom ziet hij eruit zoals hij eruit ziet en waar komt hij vandaan? En dus als iemand anders is dan jij of anders praat of uit een andere achtergrond heeft, dan moet je dat eigenlijk in je hoofd heel even jezelf corrigeren, je onderzoek doen over je vooroordelen misschien of over je generalisaties heen stappen. En als je dan nog steeds vindt dat het een rare vogel is die niet capabel is, weet ik veel, ja, dan dat is dan een legitieme conclusie. Maar het verbaast me wel dat veel mensen Hamdi een rare vogel vinden. Had hij de pech natuurlijk dat ADO slecht ging. En ik wil niet zeggen dat jij nu Hamdi niet goed genoeg vindt voor ADO of op die positie überhaupt, omdat hij Marokkaan is. Maar het zou best interessant zijn om je vraag die kritisch aan jezelf te stellen. Wat gebeurt er in mijn hoofd? Waarom ik dat zeg? Nou, dat heb je net gedaan en dat is heel mooi. Ik hoop dat soort reflecties dat het boek daartoe uitnodigt.
Ik denk niet slechter over hem. Nee. Dus dat is dan gelukt.
Even iets anders. Volgens mij was FC Den Bosch Excelsior de eerste wedstrijd ooit die stil werd gelegd in Nederland in verband met racisme. Goed, vond ik. Een statement vanuit de KNVB. Ook zijn er andere zaken die jij ziet die structureel zouden moeten veranderen nadat je dit boek hebt geschreven, dat je denkt, hier moeten we op, dit moeten we aanpakken?
Ja, de wat nu vragen, die vind ik best lastig, omdat ik me in het boek daar niet uitgebreid op inga. Ik vind kennis over processen, over onbewuste vooroordelen en zo, ik denk dat dat heel belangrijk is. In het boek vertelt Aldi Ramsey daar iets over, dat ze bij de opleiding van PSV de trainers daarin begeleid worden door wetenschappers of psychologen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus ik heb ook contact met de KNVB, die ook geïnteresseerd is om dit boek uit te delen onder trainers.
Tegen betaling? Of
ja, dan wordt het toch een bestseller, hè?
Uit te delen tegen dubbele prijs.
Daarom. Ik denk dat het gewoon kennis over wat er gaande is en wat processen. Dus dat lijkt me heel prima.
Laatste vraag, Thomas. We moeten helaas afronden, want we hebben nog 45 seconds sowieso te spelen. Als je één ding aan onze luisteraar moet vertellen wat dit boek jou heeft gegeven, wat is dat? Het schrijven van het boek.
Oh, het schrijven. Nou, ik voel me echt verrijkt. Ik word in sommige kringen al Toefik genoemd. Omdat ik, in plaats van Thomas, omdat ik meer Marokkaanse trots heb dan sommige Marokkanen, is me ingefluisterd. Ik heb gewoon echt een hele mooie kant van de Marokkaanse trots gezien. En ik hoop dat heel Nederland nu eens gewoon de moeite doet om dat te gaan zien, in plaats van blind te staren op het negatieve kant van Marokkaan zijn of Marokkaanse trots. Dus dat heeft me vooral gebracht.
En er schijnen nog wel een paar te liggen, toch? Dus mochten de luisteraars hem willen kopen, die kunnen hem gewoon vinden.
Geef er eentje weg morgen voor als je het nog niet wist.
Is dat echt waar?
Ja, tuurlijk.
Doen we dat met een prijsvraag dan? Of doen we gewoon alleen een retweet?
Ja, misschien een retweetje kunnen we ook wel een keer doen. Mensen, volg ons op Twitter.
Oké, hartstikke goed.
Nou, leuk.
Nou, dan gaan we nu naar het hoofdonderwerp, 45 seconds.
Een mooie intro was dit.
Thomas, je hebt de namen, op papier zelfs.
Ja.
Je weet dat Pepijn vandaag zijn, hoe hebben we het nou genoemd? Zijn basisdebuut maakt in de podcast.
De vuurdoop.
Ja. Nou, er is geen betere manier om hem om te dopen, dat jij die spelers beschrijft omdat hij ze moet raden. Dan hou ik de klok erbij. Dan tel ik zo meteen af.
Ja.
En dan gaan we beginnen.
Sorry alvast.
5, 4, 3, 2, 1, go.
Commentator bij Ziggo Sport, vriend van de show.
Wietske.
Ja, Wietske. Kaal, trainer van Feyenoord geweest, nu in Amerika trainer.
Jaap Stam.
Niet kaal, langs de staart van de Eredivisie.
Stijn Vreven.
Nee, speelde bij RKC, Cambuur, NEC.
Robin Nelissen, nee. Oké, volgende.
Ook een staart, meeste gele kaarten ooit in de Eredivisie. Speelde bij Vitesse, Twente, NEC.
Vreven toch? Nee, oké, volgende.
Rechtsback Oranje, WK finale 2010. Jongste van het elftal volgens mij. Toen Paris Saint-Germain, Ajax.
Van der Wiel.
Ja, Spaanse kuitenbijter bij Willem II middenveld.
Volgende.
Nu Twente bij Ajax, uitgescholden door Erik ten Hag.
Helaas.
Oh, zijn we er al doorheen?
Ja, natuurlijk. Oh, man. Het is het gewoon niet voor mij.
Hij is oprecht. Het is helemaal verdriet.
Ik ben meer van een goed gesprek, denk ik.
Nee, het was sowieso een goed gesprek. Fantalk, we hebben de meeste vragen al behandeld. Want het gingen namelijk voornamelijk over het boek.
Drie stuks, hè?
Even de twee mannen met staart.
Eentje was René van Rijswijk.
En de andere Govedarica. Of nee, Pothuizen. Pothuizen.
Patrick Pothuizen.
Die kende ik alleen zonder staart.
84 gele kaarten.
Klopt. Nice.
Leuk. Hey, we zijn er doorheen.
Hebben we nu nog één vraag, Fantalk, of zo? Dat is toch leuk?
Als jij er nog één uit je achterzak kan toveren, dan mag jij vertellen.
Ja, ik heb er nog wel één aan de reisman. Wiens plafond ligt hoger? Ziyech of Ihattaren?
Oeh, moeie.
Ik denk... ik ben zo fan van Ziyech. Nou, ik denk toch Ihattaren.
Heerlijke decoy. Goed.
En voor ik het vergeet, jongens, we zijn er vorige week al vergeten, de lookalike.
Jezus, inderdaad. Oh, man.
Net op tijd. Thomas, je hoort geen jingle. Uiteraard, het ging over Marokkaanse trots. Dus er is geen betere mogelijkheid dan een lookalike uit Mokromafia. Muis, hoofdacteur, lijkt sprekend echt... Ik vind hem echt sprekend lijken. Hij is ingestuurd door Jip Jesse op...
Even ten Apel.
Nee, niet op Even ten Apel. Op, hoe heet hij? Snijmel van Lyon? Aouar?
Ja, dat ligt eraan wie je bedoelt.
Ja, Aouar bedoel ik.
Okay.
Dan Aouar, dan is het Aouar. En Muis. Dankjewel voor het insturen, Jip. Thomas, dankjewel voor het inbellen.
Toffie Krijsman,
ja. Toffie Krijsman. Tofiek. Dankjewel. Ja. We geven 28 boeken weg morgen van je, de ben je ook vanaf.
Bij één retweet krijg je 16 boeken.
Thomas, bedankt. Succes. Ja, tot volgende keer. Pepijn. Ja, oefenen zou ik zeggen. Blijf oefenen.
Blokken. Blokken wordt dit.
Heb je 30 seconds thuis? Want als je dat oefent, dan heb je daar gewoon 15 seconden over.
Oké. Okay. Ja, het is goed zo. Dit bewaren voor na de show. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week.
Save on auto insurance for driving safe with USAA Safe Pilot. You'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA Safe Pilot. Restrictions apply.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.